Stel dat de Heere God vanavond tegen u, tegen mij, tegen jou zegt dat hij het volgende voorstel doet. Vraag wat ik u geven zal. Nou, er verschijnen geen wolkjes boven jullie hoofden, wat daar nu als eerste in je naar boven komt. Maar datgene waar je als eerste nu aan denkt, is wel heel bepalend voor de manier waarop je leeft, toch? We zeggen wel eens tegen elkaar, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En ik geloof dat het antwoord op dit voorstel, de reactie op het voorstel van de Heere God, heel veel zegt over onze hartsgesteldheid. Over de manier hoe wij in het leven staan. Of misschien moet ik het nog wel wat scherper uitdrukken. Waar we uiteindelijk voor leven, voor wie we leven. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. En daarom wil ik graag over die vraag nadenken. Waar verlang je nou naar? Als kerkenraad, maar ook als gemeenteleden, als betrokken leden van de hervormde gemeente in Sillarzoek. Wat is je verlangen? Waar zie je naar uit? Wat zou je heel graag van de Heere God willen ontvangen? En daar kom ik straks ook nog wel even op. Waarom zou je dat dan willen ontvangen? Wat is het doel ervan? Wat wil je ermee bereiken? Nou, allemaal vragen aan het begin van deze boodschap. Denk daar maar eens even over na. Want ik ga straks afsluiten waar ik mee ben begonnen. We gaan eerst eens even inzoomen op Salomo. En ik ga proberen om de lijnen ook naar ons leven door te trekken. We komen Salomo tegen in 1 Koningen hoofdstuk 3. En Salomo, we lazen het in vers 5, heeft een ontmoeting in de nacht met de Heere God. We lezen in dat vers, en de Heere verscheen 's nachts aan Salomo in een droom. Nou, de meeste dromen, die zijn bedrog. Maar deze niet. En misschien denk je nu gelijk, ja, maar spreekt de Heere God vandaag dan nog door dromen en door visioenen? Ik krijg met regelmaat e-mails van mensen die vragen, hoe spreekt God nou tot de mensheid vandaag? Nou, ik geloof nog steeds dat hij door dromen en door visioenen tot mensen spreekt. Je moet vooral maar eens getuigenissen lezen van mensen die vanuit een islamitische achtergrond tot geloof in de Heer Jezus komen. Ze zijn heel vaak bereikt door middel van dromen en visioenen. Dus ik geloof daar nog steeds in. Maar welk middel heeft God heel bijzonder uitgekozen vandaag om jou en mij, om u en mij te ontmoeten? Nou, dat hoef ik Israëls ook niet uit te leggen, toch? Dat is volgens Hebreeën 1 vers 1 het woord van God. Daar staat, de Heere God heeft ervoor gekozen om in de laatste dagen heel specifiek te spreken door de Zoon. Het vlees geworden woord. Het woord van God is het middel bij uitstek waardoor hij tot de mensheid spreekt. En daarom geloof ik vanavond, en dat maakt deze dienst tot een heel bijzondere dienst, dat de Heere God ons ontmoet. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat je vanavond door de verkondiging van het evangelie een ontmoeting hebt met de Allerhoogste God. Misschien vond je het wel heel bijzonder, ja? Die Salomo, ja, dat was wel bijzonder dat hij zo'n ontmoeting had. Het was zo duidelijk, maar voor mij is dat veel meer op afstand. Nee. Wat zegt de apostel? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het is heel dichtbij. Sterker nog, vanavond ontmoet de Heere God ons door middel van de evangelieverkondiging. En hij komt heel dichtbij. Salomo, hij droomde een droom waarin de Heere God zich openbaarde. En wij horen vanavond, nota bene voor de tweede keer op deze dag, een boodschap uit het woord van God. En besef dan altijd als we de Bijbel openen, dat God het zelf is die tot ons spreekt. En dat is wel heel belangrijk. We zijn hier niet bezig met geestelijk amusement of zo. Of ja, je moet toch ook een invulling hebben voor de zondagochtend en de zondagavond. Nou, laten we dan maar samenkomen. Nee, ik geloof dat God vanavond aan het woord is. En daar gebruikt hij mensen voor. Maar zo moet je luisteren. Nou, als je nou vanavond weet dat je een ontmoeting hebt met je schepper, met de Allerhoogste God, nou, dan zit je natuurlijk op het puntje van je stoel, of niet? Dan zeg je, ga nu maar door, want wat heeft hij mij dan te zeggen? Want elke ontmoeting met de Heer Jezus, ja, dat is levensveranderend. Misschien zegt u wel, nou, dat hoef u mij niet te vertellen. Dat weet ik uit ervaring. Nou, dat zou geweldig zijn, toch? Nou, elke ontmoeting met de Heer Jezus is levensveranderend. Sommigen die verharden zichzelf. Dat is ook een verandering, toch? Alleen in negatieve zin. Maar heel veel mensen door de eeuwen heen hebben een zacht hart gekregen door de ontmoeting met de Heer Jezus. Soms is het ook wel spannend. Je zal toch een Samaritaanse vrouw geweest zijn. En dan ga je water putten en dan ontmoet je de Heer Jezus. En dan verklaart hij heel je leven. En hij zegt, de man die je nu hebt, dat is je man niet. Daar sta je dan, als vrouw. Dat is confronterend. Ja, dat gebeurt ook in die ontmoeting. En welke man ontmoet ze dan? Nou, ze had 6 mannen gehad en dan ontmoet ze de 7e. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de volheid die ze ontmoette. Mooi, hè? En vanaf dat moment is haar leven totaal en radicaal veranderd voor de evangelist. Ja, dat gebeurt er nou in de ontmoeting met de Heere God. En dat is zo mijn gebed geweest, ook in de voorbereiding. Dat je het vanavond ook als zodanig ervaart. Dat je naar huis gaat en zegt, ik heb eigenlijk geen behoefte aan gesprekken. Ik wil de eenzaamheid opzoeken. Ik ga de Heere God weer opzoeken. Ik zoek de binnenkamer op, want hij heeft tot mij gesproken. Ik wil iets terugzeggen. Misschien wel iets teruggeven. Of jezelf voor het is of opnieuw overgeven vanuit die ontmoeting. Nou, Salomo, hij ontmoet de Heere God. En dan is het altijd de vraag, hoe ga je op die ontmoeting reageren? Nou, eerst, voordat ik tot de kern kom, klein stukje achtergrond. Want wat lezen we in 1 Samuel 1? Dat Salomo gezalfd is tot koning. Dat lees je in 1 Koningen 1 vers 39. En daar lezen we over de zalving. En hoe vond dat plaats? Door middel van een horen en door middel van olie. Nou, een horen, dat is een beeld van macht en van kracht. Dat is een beeld van autoriteit. Een stier die valt aan en die verdedigt met zijn horens. Dat is indrukwekkend. Toch? Beeld van macht, autoriteit. En die horen die zat gevuld met olie. En olie is nagenoeg altijd in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. En zo werd ook Salomo gezalfd tot koning. Die olie werd uitgegoten over zijn hoofd. En waar was dat een beeld van? Nou, Salomo die had van de Heere God een heel specifieke roeping ontvangen. Hij moest koning worden. Hij volgde zijn vader David op. Dus het was een beeld van een specifieke roeping, een specifieke opdracht. En daarnaast, het tweede, die zalving gaf ook uitdrukking aan het feit dat hij zich heel bijzonder toewijdde aan de Heere. Hij zonderde zich af om aan zijn roeping te kunnen voldoen. Een afgezonderd leven. Afgezonderd voor de dienst aan de Allerhoogste. Mooi, hè? Die zalving. En als je dan die geschiedenis leest, ik laat dat nu even liggen, maar dan is die gezalfd. En dan wordt hij rondgereden, staat er, op een muildier. En op dat moment blies het volk op de bazuin, op de shofar, zouden wij zeggen. Nou, dat is een preek apart, maar daar moet je maar eens een studie van maken. De shofar, de bazuin, die klonk op hoogtijdagen. En we lezen dat die shofar nog een keer gaat klinken. De laatste bazuin gaat nog een keer klinken, toch? Daar zien we naar uit, of niet? Verlangen ernaar naar dat moment. Dat is weer zo'n hoogtijdag. Als de Heer Jezus terugkomt. En dan zegt de psalmdichter wel, zalig het volk dat het geklank kent. Nou, ik geloof persoonlijk dat dit ook profetisch is. Salomo, in zijn naam zit het woord shalom, vrede, vredevorst. Hij is een type, hij is een schaduwbeeld van de Heer Jezus Christus. Die zal komen om zijn koninkrijk te gaan vestigen. Waar denk je? In Moskou? Of in Washington? Nee, in Jeruzalem. Dat is allemaal profetische, geweldige perspectieven. En zo klonk ook hier de bazuin. Een hoogtijdag. Het volk werd bijeengeroepen. Nou, ik heb thuis ook zo'n shofar. In de gewone tijden reis ik altijd 1 keer per jaar naar Israël met een groep. En daar heb ik er ooit eens een gekocht. En ik wilde mijn kinderen een keer roepen voor het eten. Dat vonden ze niet leuk. Toen waren ze in de speeltuin achteraan spelen met allerlei vriendjes en vriendinnetjes. En ik dacht, weet je wat, ik doe het dakraam open en dan blaas ik ook op de shofar. Nou, die hoor je niet vaak bij ons in de buurt. Ik weet niet hoe het hier in Siddershoek is. Maar dat viel wel op. Dat was een unieke klank. En ze wisten, we gaan eten. Maar ja, ze riepen naar boven, pa, stop ermee. Ze schaamden zich natuurlijk een beetje plaatsvervangend. Maar er was een hoogtijdag. We werden bij elkaar geroepen. De shofar die klonk, de bazuin klonk. Waarom? Salomo was gezalfd. Hij werd rondgereden. En wat riep het volk? Leven koning Salomo. Nou, dat gaat straks in de toekomst ook met de Heer Jezus gebeuren. En dan is het goed dat je het geklank kent. Dat je het woord van God verstaat. Dat je gereed bent. Dat je er klaar voor bent. Voor de ontmoeting met Hem. En nu vraagt iemand van jullie, maar waarom behandel je dit zo uitvoerig? Nou, weet je wat ik bijzonder vind? Dat als je in het Nieuwe Testament leest over zalving, dat de Bijbel, en er zijn natuurlijk allemaal Bereërs vanavond hier in de kerk en ook meekijkend thuis, die onderzoeken de dingen of ze al zo zijn die ik zeg. Dat is altijd een goede houding. Maar er staat in 2 Korinthe 1 vers 21 en 22 dat ten diepste elke gelovige gezalfd is met de Heilige Geest. Elke man, elke vrouw, elk jongen, elk meisje die weet van geloof en bekering, heeft de Geest van God ontvangen, inwonend. Dat is een wonderlijk iets, hè? In elke gelovige woont de Heilige Geest. Ik vind dit een prachtig kerkgebouw. En ik moet natuurlijk voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar nieuwtestamentisch is het lichaam, is het leven van de gelovige, de tempel van de Heilige Geest. En dan woont God niet zozeer meer in gebouwen met handen gemaakt, hè, met mensenhanden. Maar nieuwtestamentisch is het zo dat God door zijn geest in de gelovigen is komen wonen. Dat is een wonderlijk iets, toch? Mijn lichaam vandaag, zijn tempel. Dat heeft met zalving te maken, met inwoning te maken. Salomo gezalfd, heb ik iets over gezegd. Maar ook de nieuwtestamentische gelovigen gezalfd. En dan schrijft Paulus in Efeze hoofdstuk 1 dat voor elke gelovige geldt dat hij gezegend is met alle geestelijke zegen. En dat heeft alles te maken met de Heer Jezus Christus. Nou, die lijst moet je maar eens bestuderen waar je in deelt als je gelooft in de Heer Jezus. Indrukwekkend. En waarom ik dit allemaal noem, is het volgende. Als je nou zo gezegend bent, zoals een Salomo, of vandaag als gelovige. Je bent de allerrijkste mens, hè, als je de Heer Jezus mag kennen. Maar als je nou zo gezegend bent, als je nou gezalfd bent, heb je dan nog behoeften? Heb je dan nog verlangens? Want in no time is Salomo gerezen tot de allerhoogste positie, hij is koning geworden. Geweldig veel roem, eer en status is hem ten deel gevallen. Je zou zeggen, daar heb je niks meer te wensen. We zouden het misschien zo zeggen vandaag, hij heeft alles wat zijn hartje begeert. En nou komt dat voorstel van de Heere God. Vraag wat ik u geven zal. Nou, dan ben je benieuwd, hè? Wat zou die nou gaan zeggen? En ik vind het zo bijzonder, en dat wil ik in jullie midden neer gaan leggen. Hoe Salomo reageert, terwijl hij zo'n hoge positie heeft ontvangen. En daar komt iets openbaar van zijn gezindheid, van zijn hartsgesteldheid. Nou, laat me drie dingen noemen. En neem dat mee naar huis vanuit de reactie van Salomo op het voorstel van de Heere God. Vraag me wat ik u geven zal. Nou, het eerste wat ik wil noemen is dit, wat je leest in vers 6. En dat vind ik zo mooi. Salomo, die roept de Heere God aan als de God van de generaties, van de voorgeslachten. Want wat zegt hij? U hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. Dat is mooi, hè? Als de Heere God dat voorstel aan hem doet, begint hij niet met zijn persoonlijke verlangens, maar weet je waar hij mee begint? Om de Heere God die plaats te geven die hem toekomt. U bent een goede God. En dat heeft u bewezen in het leven van mijn vader David. Ik spreek veel in evangelische kringen. En ik weet niet precies hoe het bij jullie is, maar soms merk ik wel eens dat het geloof heel individualistisch is geworden. Ik kies voor Jezus en de mens is heel erg in het middelpunt komen te staan. En wat ik een beetje mist is dat God door de generaties heen werkt. Hij is de God van de generaties, dat is geweldig bemoedigend. Hij is ook de God van het individu zeker, maar vooral ook de God van het collectief. Daar wil de Heer doorheen werken. En Salomo zegt, zoals u voor mijn vader geweest bent. Ja, mag ik het eens even vertalen naar vandaag? Wilt u zo ook voor mij zijn? Hij doet een beroep als het ware op het vaderhart van God. Dat is mooi, hè? Misschien heb je wel een godvrezende opa of een oma gehad. Of een godvrezende vader of moeder, oom of tante. En als je daaraan denkt, dan bemoedigt je dat misschien wel. Ik geloof dat de Heere God het door de generaties heen wil werken. En waarom zeg ik dit? Omdat ik je daar vanavond heel bijzonder mee wil bemoedigen. Omdat er ook veel mensen zijn die verdriet hebben over kinderen of kleinkinderen die zijn afgeweken. Terwijl zij het leven met de Heer Jezus wel hebben voorgeleefd. Maar kinderen zijn afgehaakt. Maar er liggen wel gebeden van het voorgeslacht. Dan mag je verwachting hebben. Ik heb een man gekend die had 12 kinderen. Met zijn vrouw uiteraard. En die man die leefde heel dicht bij de Heere God. En die had geloofd dat al zijn kinderen tot geloof en wedergeboorte zouden komen. Maar toen hij stierf, leefden ze allemaal in de wereld. Maar er lagen veel gebeden van hem. En op het moment dat hij stierf, leefden ze allemaal nog los van God. En nadat hij was gestorven, is de een na de ander tot geloof gekomen. Alle 12. En de Heere God bleek de God van de generaties van de geslachten te zijn. Hij gaat door met zijn werk. Soms zien we wel eens verhoring van gebeden, maar soms ook niet. Maar het karakter van God verandert niet. Zoals de Heere God voor David was geweest, wilde hij ook voor Salomo zijn. En daarom het is altijd te vroeg om op te geven. Als het gaat om gebedswerk. Wees een voorbidder. Ik heb zelf een oma gehad die in de oorlog Joodse mensen verborgen in haar huis. En daar ben ik best wel een beetje trots op, mag ik zeggen. Een moedige vrouw. En de Duitsers kwamen bij haar op bezoek en die Joodse mensen zaten verborgen, maar ze bleef staande. En blijkbaar gaf de Heilige Geest haar zoveel creativiteit, dat is wonderlijk, hè, dat ze de juiste antwoorden ook gaf aan die Duitse soldaten. En die Joodse mensen zijn behouden gebleven. Dat is een vrouw van gebed. Een moedige vrouw, krachtige vrouw. En ik geloof zeker, daarom vertel ik het, dat zij gebeden heeft voor haar nageslacht. En nu sta ik als kleinkind, zij weet het niet, sta ik hier. En ik vergeet nooit meer toen ze werd begraven, dat was voor het eerst dat ik het meemaakte, werd ze begraven met het lied toen de kist naar beneden ging, U zij de glorie, opgestane Heer. Dat was helemaal nieuw voor mij. Dat was indrukwekkend. Toen dacht ik, zo'n leven wil ik ook hebben. Maar God is de God van de generaties. En ik geloof dat er ook van haar uit gebeden naar de Heere God zijn opgezonden, die verhoord zullen worden. En nou mag ik hier staan met het evangelie te verkondigen. Dat verwondert mij. En David zegt, of Salomo zegt, u bent goed geweest voor mijn vader David. En hij beleidt daarmee als het ware, u bent nog steeds dezelfde. God is de God van de generaties. En daarom mogen we hem daar ook op aanspreken. Het tweede wat ik hiervan wil zeggen is, er komt iets openbaar van de gezindheid van Salomo. Want wat zegt hij? En dat is heel bijzonder, dat vind ik heel mooi. Hij was tot koning verheven, gezalfd, geweldig veel roem, eer en status. En wat zegt hij dan in vers 7b? Hij zegt, ik ben echter een jonge man en ik weet niet uit of in te gaan. Het eerste, u bent de God van de generaties. Maar weet je wat Salomo ook heeft ontvangen? Dat is vandaag ook heel belangrijk. Hij heeft ook zelf kennis ontvangen. Dat is belangrijk, hè? Zelfreflectie. Je zou toch zeggen, je bent notabene koning geworden. Dan ga je toch zo niet uiten. Ik ben een jonge man, ik weet niet uit of in te gaan. Wij zouden zeggen, hij was jong en onervaren. En dat sprak hij ook concreet uit. Nou, ik denk dat dat juist dubbel zo krachtig is. En dat vinden wij misschien wel heel erg moeilijk. Salomo was een eerlijke, kwetsbare man. En hij sprak niet groter dan dat hij was. Wat een les, hè? Zelfkennis. Weet je waar het mee te maken hebt? Dat is dat je jezelf leert zien in het licht van het woord van God. Durven we dat? Of vind je dat eng? Er zijn heel veel mensen die op intellectueel niveau nog wel met je willen praten. Ik kom soms in gemeenten, daar hebben ze na de diensten dan koffie drinken en noem maar op. En dan word ik nog wel eens geconfronteerd met een nieuwe preek. Dus dan heb ik zelf een boodschap gebracht. En dan is het eerste wat men zegt, nou, was fijn vanochtend broeder, maar... Nou, daar komt hij, hè? Je voelt hem aan. En dan krijg ik eigenlijk een tweede preek te horen. En dan merk ik soms, geldt niet voor Silla Zoek natuurlijk, hè, maar... Dan merk ik soms, dan willen ze op intellectueel niveau weetjes uitwisselen. Maar weet je wat men heel moeilijk vindt? Om te spreken op hartsniveau. Om aan een stukje zelfreflectie te doen. De Heere God heeft gesproken tot je hart. En dan kan je om die boodschap heen gaan door allerlei weetjes uit te wisselen. Maar je komt niet bij je eigen hart uit. Nou weet je, Salomo was bij zijn eigen hart uitgekomen. Hij zei, ik ben jong en onervaren. Hij stelde zich eerlijk en kwetsbaar op. Wij zeggen vaak tegen elkaar, we moeten de Bijbel blijven lezen. Nou, ik zal dat niet ontkennen. Maar weet u, wij lezen de Bijbel niet, maar de Bijbel die leest ons. Heb je er zo wel eens naar gekeken? Toen ik net tot geloof kwam, misschien heeft hij hier ook wel gesproken, dat weet ik niet, zo jaren geleden. Maar toen ik net tot geloof kwam, heb ik heel veel preken geluisterd van dominee Jacques van Dijk. En ik kon er altijd heel goed naar luisteren, want hij was een beetje een humoristische man, humoristische dominee. Hij had veel verhalen, maar altijd wel met een strekking. En ik luisterde soms al 2, 3 preken op een avond. Mijn vader had van die prekencassettes. En dominee Jacques van Dijk heeft gezegd, een christen... Dat is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. En dat vond ik wel mooi. Een christen doet aan zelfreflectie. Een christen heeft zelfkennis. Waarom? Nou, hij heeft zichzelf leren zien in het licht van het woord van God. Want Jacobus zegt dat het woord van God functioneert als een spiegel. Kijk, in een ruit, door een ruit zie je een ander. Hoe dik die ander is en hoe slecht die ander is. Hè? Maar in een spiegel zie je jezelf, toch? Misschien heb jij vandaag al voor een spiegel gestaan. Als ik zo de kerk in kijk, denk ik, de meesten hebben wel voor de spiegel gestaan vandaag. En in die spiegel heb je jezelf gezien. Ik bedoel een goede spiegel, hè, want ik zie jongeren alweer lachen. Je hebt ook lachspiegels, maar die geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. Het gaat me om een echte goede spiegel. Die laat zien wat die ziet. En dan kan je gaan discussiëren met die spiegel, maar ja, het is de waarheid. Zo is het woord van God ook. En die dominee Jacques van Dijk, die is geen christen, is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Die is bereid om met het licht van het woord van God te kijken naar zijn eigen leven. Nou, dat vond ik iets moois van Salomo. Hij zei, ik ben jong en ik ben onervaren. Hij had de Heere God nodig. Hij vertelde, het vertelt iets over zijn gezindheid. Het is een mooie gezindheid, hè? Dan ben je notabene koning. En ik geloof persoonlijk dat als wij omgang hebben met de Heere Jezus, of zoals Psalm 25 vers 14 het zegt, die vertrouwelijke omgang is er voor degene die de Heere vrezen. Als dat onze levenspraktijk is, weet je, dan krijg je ook zelfkennis. Als je met de Heere Jezus omgaat, dan krijg je kennis van jezelf. En dat is heel belangrijk. Je moet er niet in doorvloeien, kom ik zo nog op. Maar het juiste zicht op jezelf is zo belangrijk. En de Heere Jezus, hij leert het je ook. Want wat staat er in Matthäus 11, vers 29? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik vind het zo mooi van die Salomo. Gezalfd. Eer, roem, status, leven, koning Salomo. En met dat hij hoog is verheven, is hij heel kwetsbaar over wie hij is. Jong en onervaren, wie ben ik? Dat is een mooie gezindheid, hè? En ik geloof, als ik de Bijbel goed lees, ik heb van de week op een andere plaats gesproken over het leven van Mozes. Die ging ook door een nulpunt heen, hè? Toen hij 80 was, toen zei hij, ik kan het niet. En juist dan ben je bruikbaar voor de Heere. Kijk, het principe van het koninkrijk van deze wereld is dat je assertief moet zijn. Je moet op je strepen gaan staan en vooral niet erkennen dat je iets niet kan. Maar weet je wat het principe van het koninkrijk van God is? Dat Gods kracht en genade zich juist openbaren door zwakheid heen. En er is een heerlijke tekst in Hebreeën 4 vers 15. Die gaat over de Heer Jezus. Daar staat, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Wat heerlijk, hè? De Heer Jezus is die medelijdende hoge priester. Hij komt jou en mij tegemoet in onze zwakheden. Maar ben je bereid om die zwakheden aan het begin van een nieuw seizoen te erkennen? En te zeggen, Heere God, hier ben ik, jong en onervaren. Ik heb u nodig, heel mijn leven. En daarom wees eerlijk, ook in de gemeente. Over je eigen zwaktes. Dat je dat met elkaar kan delen, dat hier ook een veilige setting is. Waar je dat tegen elkaar mag zeggen. En dat je elkaar juist daarin tot bemoediging en aansporing mag zijn. De beloften van God zijn zo heerlijk. 2 Korinther 12 vers 9. Gods kracht wordt juist in zwakheid volbracht. De God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van de geslachten. Hij is onveranderlijk in zijn karakter. Ook wat betreft zijn goedheid, zijn goede tierenheid. Dat is het eerste wat Salomo zegt. En het tweede wat hij beleidt is, Heere God, ik ben jong en onervaren. Hij had zelfkennis. Hij deed aan zelfreflectie. En het derde wat hij zegt in dit gebed, in het uitspreken van zijn verlangen, weet je waar hij van getuigt? Dat hij ook godskennis heeft. Ik zat van de week nog in de institutie van Johannes Calvijn te lezen. Nou, die zegt het ook. Er zijn twee dingen nodig in je leven. Zelfkennis en godskennis. Kijk, je hebt ook mensen die kwijnen weg in ach en och en die zijn allemaal met zichzelf bezig, hè? Nou, het moet wel tot een bepaalde mate. Je moet zoveel zelfkennis hebben dat je op het punt komt en je zegt, Heere God, ik kan zonder u niets doen. Dat is voldoende, meer niet. Maar dan krijg je ook die keer, hè, in vers 9a. Want wat zegt Salomo dan? Dat spreekt ook van godskennis, van geloof. Hij zegt, geef uw dienaar. Mooi, hè? Iemand zal zeggen, dat is wel een beetje vrijpostig van hem. Geef uw dienaar. Nou, het is helemaal in de lijn met de Heer Jezus. Die heeft zijn discipelen leren bidden. Zijn discipelen vroegen, leer ons bidden. En wat zei de Heer Jezus toen? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan krijg je op een gegeven moment, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Leid ons niet in verzoeking. Ik hoor daarin niet, wilt u dit en wilt u dat? En nee, het is bidden in geloof. Mooi, hè? Dus de ene kant heeft Salomo zelf kennis, de andere kant heeft hij ook godskennis. Hij zegt, geef uw dienaar. Hij is uitgekomen bij het juiste adres. Voor datgene wat hij in zichzelf niet heeft. En wat ook opvalt is, hij is net gezalfd, 1 Koningen 1, tot koning. En hij noemt zichzelf hier een dienaar. Wonderlijk, hè? Hij heeft een hele nederige gezindheid hier. Hij toont zichzelf afhankelijk van de Heere God. En dan bestaat zijn verzoek uit twee aspecten eigenlijk. Het eerste wat hij zegt, Heere God, als ik dan toch een verzoek in mag dienen, het eerste waar ik om vraag, is een opmerkzaam hart. Daar staat in het Hebreeuws een woord dat letterlijk betekent een horend, een luisterend hart. Dat verlangt hij. Dat is mooi. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Zei ooit een oude broeder tegen me, de Heere God heeft ons maar één mond gegeven, maar twee oren. Ligt er ook iets in opgesloten, ik weet het niet, maar je begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Een opmerkzaam hart, een luisterend hart, Een horend hart. En ik moest denken aan die bekende psalm. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, zeker tot elk die voor hem leeft. Herken je dat in je leven? Ik hoorde ooit van Billy Graham. Die was in gesprek met een atheïst. En die atheïst wilde hem overtuigen dat God niet bestond. En Billy Graham, zo fatsoenlijk als hij was, liet die atheïst uitspreken. En toen hij klaar was, zegt hij, heb je je reden uitgesproken? Is dit wat je wilde zeggen? Dit is het. Hij zegt, je wil me overtuigen dat mijn God niet bestaat. Hè? Hij zegt, ik moet je teleurstellen, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Dat. Leven met de Heere, een opmerkzaam hart, een horend hart, een luisterend hart, dat afgestemd zijn op de Heere God. En dan spreekt hij allereerst door zijn woord, maar ook door zijn geest. En dat voert nu te ver om dat uit te leggen, maar het is heel belangrijk dat je jezelf oefent en traint om de stem van God vandaag te verstaan. Oh ja, zeker door zijn woord, maar ook wat hij zegt door zijn geest. Het is de geest van God die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. Het is ook wonderlijk hoe de geest je soms de weg wijst. Ik hoop ook dat je dat herkent. Als je vanmorgen je leven, toen je opstond, opnieuw uit handen gaf en zegt, Heere God, leid mij vandaag ook maar weer door uw Heilige Geest tot eer van uw naam, dan gaat de Heere God je ook leiden. Dan krijg je soms teksten in je gedachten of liederen en dan weet je, nu mag ik links, nu mag ik rechts en soms is het wat vaag, wat duister. Nou, dan blijf je waar je bent, maar hij spreekt tot mensen die dat verlangen. En ik hoop dat je de Heere God ook zo kent. Het leven met hem is niet saai, is niet statisch, is dynamisch. In hem leef ik en in hem beweeg ik. Hij is een werkelijkheid. En Salomo zegt, ik ben jong en onervaren, geef mij een opmerkzaam hart. En wat komen er al niet stemmen tot ons in deze wereld, hè? Of je nou jong bent of oud, dat maakt allemaal niet uit. En dat zijn allemaal stemmen die strijden om de voorrang in je leven. Maar wat zegt Jezus? Mijn schapen, ze horen mijn stem. Herken je de stem van Jezus? Herken je de stem van de Geest van God? Kan je hem onderscheiden van al die andere stemmen? En dat is zo belangrijk. Als je niet afgestemd bent op de leiding van de Allerhoogste, dan word je vroeg of laat beïnvloed door de geest van deze tijd. En het is zo mooi wat Salomo hier aan het begin van zijn bediening bid, verlangt. Heere God, ik ben jong en onervaren, maar geef me een opmerkzaam hart. Ik las in de voorbereiding een mooi voorbeeld van een bankdirecteur. En de kluis die aanwezig was in de bank, in het kantoor van de bank. En die kluis die was elektronisch zo geprogrammeerd dat de deur alleen openging op het spreken van de directeur. Dat is mooi, hè? Die man die deze mond open, sprong die deur open. Nou, dat is vandaag nog zo. Misschien heb je ook al een iPhone in je auto. En als je dan iemand roept en je zit te sturen, dan gaat hij vanzelf bellen. Dan weet je dat idee. Nou, die kluis van die bank die sprong open als die directeur ging spreken. Dus je kon er met 10 medewerkers voor gaan staan en van alles en nog wat roepen. Maar daar reageerde die kluisdeur niet op. Nee, de stem, die unieke stem van de directeur van de bank, ja, die gaf toegang tot de kluis. Hoe is het in jouw hart? Dat is ook een kluis, toch? Waar je de meest kostbare dingen verzamelt en koestert en bewaart en beschermt. Dan kunnen er 100.000 stemmen op je afkomen. Maar je opent je hart alleen. Je opent de deur van je hart alleen voor die hemelse directeur. Mijn schapen horen mijn stem. Hoe is het in je leven? Herken je de stem van de goede herder? En het tweede waar hij om bidt, Salomo, dat is ook heel actueel. Hij zegt, Heere God, geef me onderscheid tussen goed en tussen kwaad. Is dat actueel of niet? Dat is zo actueel. En daarom vond ik het zo mooi om hiermee te beginnen, een nieuw seizoen. Wat is je verlangen? Begint het een beetje te dagen bij je? Wat is je verlangen voor het nieuwe seizoen? Salomo zegt, mag ik nog wat vragen, Heere God? Nou, dat mag hoor. Er is altijd een overvloed bij hem, hè? Dat is het vaderhart van God. Wat vraagt hij? Onderscheid tussen goed en kwaad. Nou weet je, de profeet Jesaja al vele jaren daarvoor, die profeteerde Jesaja 5 vers 20, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. We leven in een tijd vandaag waarin het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed. Onze kinderen, onze kleinkinderen groeien op in een tijd waarin het abnormale normaal is geworden en het normale abnormaal. Niet in de laatste plaats als het gaat om bijbelse seksualiteit, bijbelse relaties. Het komt als een tsunami over ons heen. En je zal zeggen, ja, buiten de muren van de kerk. Nee, dit denken dringt ook binnen in de gemeente van de Heer Jezus. Goed wordt kwaad genoemd en kwaad wordt goed genoemd. En weet je wat Salomo bidt? In zijn dagen, Heere God, geef me alstublieft onderscheid tussen goed en kwaad. En daarom wil ik ook aan de ouders dit meegeven. Vorm je kinderen, en als opa en oma, vorm je kleinkinderen in hun geweten. Zo belangrijk. Kijk, sommigen noemen dat vandaag indoctrinatie, dat weet ik wel. Maar ik geloof dat geloofsopvoeding is. Het geweten van een kind vormen, zodat ze aanvoelen, dit is goed, dit is kwaad. Ik vergeet nooit meer een van onze kinderen. We waren in Spanje op vakantie en we reden een lange tijd met de auto en het was warm en we hadden behoefte even aan een frisse duik. Dus ja, je vindt een plaatsje en je zet je auto neer. Maar dat was een duistere omgeving. Mensen zaten te blowen en noem maar op. En het was niet fris daar. Maar goed, we hadden behoefte aan water, toch? En het was warm. Dus je keek even niet naar die details. En toen zei een van mijn zonen, en ik zag het aan hem, hij bewoog niet gemakkelijk. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, ik voel me niet op mijn gemak hier. Ik wil weg. Nou, toen zei ik in mijn hart, prijs de Heer. Hij voelde iets aan. Ik had niks gezegd. Maar hij voelde aan, dit is geen zuivere koffie hier. En bij nader inzien moest ik met hem instemmen. En we zijn vertrokken. Toen dacht ik toch, hé, dit is mooi. De jongen voelt iets aan. Zonder dat ik hem concreet genoemd heb. Maar niet zuiver. Kijk, dat is gewetensvorming. Zomaar een voorbeeld. Maar gewetensvorming is zo belangrijk. De Engelsen noemen het geweten de spy of God. Dat is toch heerlijk als je een sprekend geweten hebt. Weet je waar ik door gered ben? Door een sprekend geweten. Ik heb nooit helemaal los kunnen gaan in deze wereld. Het was altijd een geweten dat sprak. Ik heb in allerlei voetbalstadions gezeten. En als ik daar was met heel veel publiek om me heen, toen dacht ik, als nu de boel instort, ik weet niet waar ik dan ben. Altijd iets van vrees toch in je. Spreek het geweten. En dat geweten is nooit toegeschroeid. God heeft er altijd doorheen gesproken. Totdat ik werd stilgezet in de zomer van 2000. Een geweten. Verschil tussen goed en kwaad. Wat een zegen. Salomo zegt, geef me het onderscheid tussen goed en kwaad. En juist vandaag is het zo belangrijk om het onderscheid te kennen. De onderscheiding, de gave van onderscheiding van geesten. Buiten de kerk, binnen de kerk, helder zicht hebben op wat goed is, wat kwaad is, zodat je je leven er ook naar kan inrichten, naar het goede. Ik moest denken aan die tekst uit 3 Johannes 1, vers 4. Daar staat, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Blijdschap in de hemel en blijdschap in je hart. Door uw wil te doen, zegt een lied uit de opwekkingsbundel, leer ik om vrij te zijn. Wonderlijk, hè? Dat leven met de Heere God. Ik ga beginnen met afronden. Wat was nou het motief? Salomo heeft iets gezegd over de God van de generaties. Salomo heeft iets laten zien van zijn gezindheid. Ik ben jong en onervaren, ik kan het niet. Eerlijk, kwetsbaar, maar hij getuigde ook van zijn godskennis. Geef uw dienaar, onderscheiding van geesten, verschil tussen goed en kwaad en een opmerkzaam hart. Maar wat was nu zijn motief? Want misschien zit er ook wel een slimmerik in Silla's hoek die zegt, ja, dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar hij heeft allemaal aangewend voor zijn eigen belangen. Voor zijn eigen eer, voor zijn eigen status. Nou, weet je, er staat iets heel moois. De Heer geeft zelf het antwoord namelijk in vers 11. Want wat staat daar? U hebt niet gebeden gevraagd om een lang leven, Niet om rijkdom voor uzelf, geen lang leven voor uzelf, geen rijkdom voor uzelf. En ook niet om de dood van uw vijanden. Nou, ik ben benieuwd wat er in jullie net opkwam. Toen ik zei, wat is je verlangen, wat is je verzoek? Lang leven? Maar stel voor dat je 90 wordt. Ik heb pas een vrouw van 90 begraven. In het licht van de eeuwigheid. Het is nog kort, toch? En vanochtend was ik in een samenkomst, daar zongen we. Alles hoe schoon ook. Het zal eenmaal vergaan. Of je nou 80 wordt, of 90, of 100. In het licht van de eeuwigheid is niks. Maar Salomo vroeg daar niet om, een lang leven. Niet om materiële of financiële voorspoed. Niet om de dood van zijn vijanden. En de Heere God zegt, omdat je daar niet om gevraagd hebt, ga ik je nog veel meer geven dan waar je om gevraagd hebt. Kijk, dat is nou het vaderhart van God. Hij geeft veel meer, hij doet boven wat wij kunnen bidden of denken. Omdat Samuel, of dat Salomo alles wat hij vroeg niet aanwendde tot zijn eigen eerroem. Nee, waarom dan wel? Om recht te kunnen spreken, zegt vers 9b, over uw volk. Met andere woorden, Heere God, wat ik van u verlang, wil ik eigenlijk direct weer teruggeven. Wil ik gebruiken om uw volk te leiden. Dat is mooi, hè? Als je natuurlijke gaven hebt ontvangen, als je geestelijke gaven hebt ontvangen, is het een geweldige zegen. Het is grote genade. Maar wend die dan ook aan tot opbouw van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En in onze maatschappij is dat best wel lastig. Als je iets voor een ander doet, als je iets voor de eer van God doet, dan kijken ze je al snel vreemd aan. Maar Salomo zegt, wat is het dat ik niet ontvangen heb? En alles wat ik ontvang, stel ik ten dienste, mag ik het even zo vertalen, aan het koninkrijk van God. En dit is exact wat ook Matteüs 6 vers 33 zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God, een nieuw seizoen. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je worden toegeworpen. En Salomo kreeg nog veel meer dan hij gevraagd heeft. Mag ik eens vragen, klinkt dat vreemd voor u, voor jou in de oren? Of zeg je nou 1 Koningen 3 verbaast me helemaal niets? Want zo heb ik de Heere God ook leren kennen. Hij heeft mij veel meer geschonken. 1, dan ik waard ben. En 2, dan waar ik om gevraagd had. Dat geeft toch verwondering in je leven? Hoe groot is het genot van de wandel met God? Zo mooi. En ik sluit af met deze woorden. Matteüs 12, vers 42. Meer dan Salomo is hier. Weet je waar het over gaat in 1 Koningen 3? Over wie het gaat? Over de Heer Jezus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis opgesloten liggen, verborgen liggen. Ik kan je vanavond zeggen, in opdracht van mijn meester, in de Heer Jezus, is alles voorhanden wat wij nodig hebben voor dit leven en voor het toekomende leven. In de Heere Jezus is ook alles beschikbaar wat we nodig hebben om godvruchtig en geestvervuld te leven, ook het nieuwe seizoen. De grote vraag is, verlang je nog iets te ontvangen? Want in Openbaring staat in een van de brieven, u bent rijk en verrijkt en u hebt aan niets gebrek. Is het probleem vandaag in de christenheid niet dit, dat de Heere God zo weinig kwijt kan van wat hij wil geven? We hebben onze handen vol met de dingen die we vergaard hebben op deze wereld. Met onze gaven, onze talenten, we zijn er zo van vervuld. Of is er in ons hart iets van, ik ben jong en onervaren. Wie ben ik om vandaag te leven? Heere God, doe uw werk in mij. En weet je, als dat je gezindheid is, aan het begin van een nieuw seizoen, als dat uw gezindheid is, als dit uw gebed is, geef me een opmerkzaam hart en geef me onderscheid tussen goed en kwaad, dan durf ik op grond van dit gedeelte te zeggen, God gaat het u geven. De Heere God gaat de wens van je hart schenken en je in staat stellen om vandaag een licht te zijn in deze wereld. Om zout der aarde te zijn, zodat de wereld om ons heen dorst krijgt. Stel dat de Heere God vanavond tegen u, tegen jou zegt, vraag wat ik u zal geven. Wat is dan het eerste wat in je opkomt? En het eerste wat in je opkomt, zegt heel veel over je hartsgesteldheid. Het zegt heel veel over de manier waarop je leeft. Het zegt heel veel over de plaats die de Heere Jezus in je leven heeft. Want wat Salomo vroeg, stelde hij beschikbaar voor het Koninkrijk van God. Mooi, hè? Wat kan je er veel van leren? Die jonge Salomo, hij roemde niet in zijn koningschap. Hij had de Heere God nodig. En als we mogen getuigen dat de Heere die Jezus hebben leren kennen, door geloof en wedergeboorte, dan zijn we de meest rijke mensen van deze aarde. Gezegend met alle geestelijke zegen. En met dat we onze rijkdom ontdekken, is daar tegelijk de belijdenis. Heere, help mij. Doe uw werk door mij heen. En de Heere God ziet neer op hen die gebroken zijn, die verslagen zijn van geest. En wat zie je dan? Dat God zijn kracht juist door hen heen openbaart. Dan gaat hij grote dingen doen door mensen die in zichzelf zwak zijn. Bestudeer de Bijbel maar, bestudeer de Bijbelse, de kerkgeschiedenis maar. Alle groten die God gebruikt heeft, waren allemaal mensen die twee dingen wisten. Ze hadden zelfkennis ontvangen en ze hadden godskennis ontvangen. En zo in die balans gingen ze door het leven heen en waren ze bruikbaar voor de Heere God. Hoe ons leven dan ook gaat, wat de toekomst ons ook zal brengen, als dit onze gezindheid is, dan trekt God met ons op, ook het nieuwe seizoen. En dan wil Hij gaan schenken wat we nodig hebben om als gemeente te leven, maar ook individueel godvruchtig te leven en de Heer Jezus te verwachten uit de hemel. Amen.